Majesteiten, koninklijke hoogheid, geachte aanwezigen. Ik begin met een citaat en zoals u van een hoogleraar ethiek kunt verwachten, doe ik dat zonder slides. Dus er kan gewoon ouderwets geluisterd worden. Het leven kan alleen maar achterwaarts worden begrepen, terwijl het voorwaarts geleefd moet worden. Zo leerde de Deense filosoof Kierkegaard ons al in zijn 19e-eeuwse dagboeken. Ik las deze wijsheid in mijn studententijd alweer meer dan 25 jaar geleden en ik denk er nog wekelijks aan. Dat voorwaarts leven en proberen te begrijpen geldt ook voor de omgang met nieuwe technologie, waar we het vandaag over hebben. Met de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie wordt dat steeds zichtbaarder en ook steeds actueler. Juist bij nieuwe technologie zit de mens in allerlei dilemma's verstrikt. Door de jaren heen zijn er desondanks allerlei manieren gevonden om nieuwe technologie vanuit de ethiek te begeleiden en benaderingen ontwikkeld om toch nog iets zinnigs te zeggen over de wenselijkheid, de aanvaardbaarheid en de maatschappelijke impact van die nieuwe ontwikkelingen zoals die vandaag ook beschreven zijn. En dat is mijn vakgebied, de biomedische ethiek, wordt ook wel bioethiek genoemd. En als slot vandaag wil ik u in vogelvlucht laten zien hoe dit vakgebied ons kan helpen om de hele snelle technologische ontwikkelingen die elkaar in razend tempo opvolgen en specifiek natuurlijk de morele dimensies van de convergentie van AI en moleculen, van eiwitten, waar we het vandaag over hebben, om daar toch nog een soort van grip op te krijgen. Want hoe doe je dat dan? Op een zinvolle manier, vanuit de ethiek, meedenken over zulke ontwikkelingen, terwijl ze plaatsvinden, terwijl we er middenin staan. Over het onderzoek dat Gerard van Westen en Max Welling vandaag aan ons presenteerden. En het werk van Nobelprijswinnaars voor de scheikunde 2024, al een paar keer genoemd, Baker, Hassabis en Jumper. Als hoogleraar medische ethiek heb ik daar een aantal jaren terug met mijn onderzoeksteam één van de verschillende methoden, dit is één methode voor ontwikkeld, het heet ethisch paralleelonderzoek. En ethisch paralleelonderzoek betekent dat de ethische aspecten van nieuwe biomedische technologie parallel aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie identificeren en ook evalueren als onmisbare schakel in het ontwikkelteam. De ethicus werkt samen met de bioloog in het lab, de data scientist achter de computer, zelfs de moderne variant zoals we konden zien, patiënt, proefpersonen en de arts die een klinische trial wil starten. En we doen dit alles in een zo vroeg mogelijk stadium en niet aan het einde van het traject als een behandeling of een techniek al helemaal uitontwikkeld is en de belangrijkste beslissingen al genomen zijn. Ik zeg zelf ook eigenlijk altijd al, als ethicus moet je eigenlijk al beginnen als spreker en niet op het einde daar nog wat van vinden. Want eigenlijk moet je het van tevoren al kunnen beïnvloeden. En op deze manier zijn de wetenschap, biomedische technologie, ethiek en maatschappij, die kunnen elkaar op die manier vormgeven. En we noemen dat co-productie. Andere kenmerken van ethisch paralleelonderzoek zijn dat het ethiek van binnenuit betreft. Wij worden dus onderdeel van het team, we worden embedded, zoals een embedded journalist. En dat het altijd gepaard gaat ook met empirisch onderzoek naar de wensen en de ideeën van de ontwikkelaars en de potentiële gebruikers van de techniek, zoals patiënten, maar ook uiteindelijk bredere publieken. En een belangrijk uitgangspunt van ethisch paralleelonderzoek is dat technologie niet neutraal is. Technologie is niet neutraal. Mensen en technologie zijn door en door met elkaar verweven. Harvard-geleerde Sheila Yesenoff opent haar boek The Ethics of Invention als volgt. Our inventions change the world and the reinvented world changes us. Het is onze uitvindingen veranderen de wereld en die opnieuw uitgevonden wereld die verandert vervolgens ons ook weer. En ze beschrijft hier feitelijk het concept van techno-moral change. Wij ontwikkelen nieuwe technologie en die nieuwe technologie beïnvloedt vervolgens hoe wij denken, onze waarden, onze maatschappij. En dat roept vervolgens weer nieuwe behoeften, nieuwe discussies en nieuwe technologie op. En daarmee ligt er dus een verantwoordelijkheid bij ons om te reflecteren op welke waarden nastrevenswaardig zijn, hoe gedrag gestuurd zou moeten worden en wat dit vervolgens betekent voor hoe wij technologie vormgeven. Want uiteindelijk is het niet iets buiten ons wat technologie maakt, maar dat doen wij als mensen gewoon zelf. En tegelijkertijd beïnvloedt die technologie ook weer onze opvattingen, waardoor onze morele thermometer met de tijd verandert. Dus de morele thermometer waarmee we nu technologie beoordelen is onmiskenbaar anders dan 30 of 70 jaar geleden. en mede beïnvloed door die technologie. Ik geloof dus niet in morele dogma's die altijd vaststaan. Maar het ontwikkelt eigenlijk met de tijd, met de generatie, met cultuur en context. En daardoor weet je dus eigenlijk nooit helemaal zeker als dingen goed gaan en technologie uiteindelijk maatschappelijk landt, of dat mede door een zorgvuldig ethisch proces komt. Dat is het frustrerende van het werk als ethicus. Je weet uiteindelijk niet wat jouw rol in het proces geweest is. Mensen hebben bijvoorbeeld de pil, voortplantingstechnologie en genetische testen ontwikkeld. En die technologie heeft vervolgens grote invloed gehad op de emancipatie van de vrouw, op welke wijze mensen kinderen krijgen en hoe ze dat ervaren, hoe ze dat beleven, en ook de emancipatie van alternatieve gezinsvormen. En omdat technologie impact heeft op ons aanzet tot handelen, is het niet neutraal. Het heeft zelfs een politieke lading. Ook AI, zoals ook vandaag beschreven, is niet neutraal. Ook in AI kan een zogenaamd script zitten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de kwestie op universiteiten die in coronatijd begon te spelen en die ik zelf intens mocht meemaken als destijds kersvers rector van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Om tentamens vanuit huis achter de laptop te kunnen afnemen, maakten veel instellingen gebruik van zogenaamde proctoring software. Technologie die moet controleren of een student daadwerkelijk thuis achter de computer zit tijdens het tentamen. Er kwamen verschillende klachten binnen van studenten van kleur die door de software niet werden herkend als persoon vanwege hun donkere huidskleur. Een heel pijnlijk voorbeeld van bias van data en onbedoeld racisme. Als we ons eenmaal bewust zijn dat AI nooit objectief en neutraal is, dan kan je maar beter mede vormgever worden van dat script. En zo komen we weer op co-productie en de belangrijke rol van ethiek in het vormgeven van die technologie. En dat geldt ook voor het AI-gestuurde geneesmiddelonderzoek waar Gerard ons over vertelde. Als we weer even naar Kierkegaard gaan, achterwaarts begrijpen helpt bij voorwaarts leven. Historisch gezien zijn de meeste proefpersonen in medisch wetenschappelijk onderzoek witte mannen. Die hebben geen menstruele cyclus en zijn daarom op dat gebied wat voorspelbaarder. Tenminste, dat denken we. Het is dus goed opletten dat de data die de algoritme voeden zo weinig mogelijk gender en etnische bias bevatten, zodat de meest kansrijke kandidaatgeneesmiddelen ook het meest kansrijk zijn voor vrouwen en mensen van een andere etnische achtergrond. Ik ben er dus van overtuigd dat verantwoorde innovatie kritische begeleiding vanuit de ethiek moet krijgen. Van binnenuit en niet zozeer als een abstracte beoordelaar van buiten. En niet alleen de ethicus speelt hier een belangrijke rol, maar ook de ontwikkelaar van de technologie zelf, de onderzoeker. En we willen met dat ethisch parallelonderzoek willen we mensen aanzetten om mee te reflecteren op de wetenschap en de technologie die ze ontwikkelen in het lab, maar ook waar ze over ze lezen als student, die ze gebruiken als patiënt of waarover ze beleidsbeslissingen mogen nemen, als politicus of als ambtenaar. En op deze manier naar innovatie kijken is een houding, een attitude. Je stelt telkens de vraag, hoe kunnen we nieuwe technologische ontwikkelingen ethisch verantwoord vormgeven? En wie heb je in welk stadium daarvoor nodig? Welk perspectief mist er nog? Waardoor er ongewenste bias kan ontstaan? En kunnen we ons eigenlijk wel scharen achter de doelen van het onderzoek? Maar het is met name belangrijk dat we in een heel vroeg stadium betrokken zijn. Want de ethicus wil laten zien dat er al in de ontwerpfase ethische keuzes worden gemaakt. Dat er dan al sprake is van zogenaamde impliciete normativiteit. En ik geef u een paar wat meer alledaagse voorbeelden. Ten eerste het beruchte en heel veel bediscussieerde voorbeeld van Langdon Winner in zijn essay Do Artifacts Have Politics? En dat gaat over de viaducten van New York City naar Long Beach Island. Deze viaducten waren in de jaren 1920 ontworpen door Robert Moser, van wie bekend was dat hij er racistische denkbeelden op nahield. En hij ontwierp de viaducten zo laag dat er alleen auto's onderdoor konden en geen openbaar vervoer. En wie hadden er destijds auto's? Inderdaad, de witte Amerikaanse middenklasse. En veel armere Amerikanen van kleur konden zo niet op Long Beach Island komen. En het is nog steeds een zeer geprivilegeerd stuk van rondom New York. Het tweede voorbeeld betreft de huidige plastic flessen en melkpakken waar de plastic dopjes er niet meer vanaf kunnen. Het is super onhandig, het is ook best wel irritant als je het open wil maken, maar het is een stuk duurzamer. Ten derde het voorbeeld van in vitro fertilisatie, IVF. In de meeste westerse landen wordt nog maar één embryo in de baarmoeder geplaatst, omdat dat het veiligste is voor de moeder en de groeiende foetus. En de overige embryo's worden ingevroren en op een gegeven moment worden ze vernietigd. In orthodox religieuze kringen wordt een embryo gezien als een entiteit met volledige morele status. En daarom wordt IVF of als onacceptabel gezien, of er worden drie embryo's gemaakt die alle drie in de baarmoeder worden geplaatst. En dit is zelfs de wetgeving in bijvoorbeeld Italië. En dit brengt tijdens de zwangerschap wel een grote risico voor moeder en de foetussen met zich mee. Maar je gooit op deze manier geen enkele embryo weg. Dus alle embryo's gaan in principe niet verloren. Met andere woorden, je kunt dus een deel van de normativiteit, van je moraal, kan je in de techniek, in het ontwerp van jouw techniek of behandeling stoppen. En daarmee wordt ook de morele pijn van je keuze zichtbaar. Want het is altijd een trade-off tussen verschillende waarden en doelen. En als je ethisch parallel onderzoek als uitgangspunt neemt, is de klassieke ethische vraag, moet alles wat kan, niet de goede vraag om te stellen. De goede vraag gaat veel meer over begeleidingsethiek. Hoe kunnen we vanuit de ethiek nieuwe technologie begeleiden en vormgeven? Hoe richten we onze universiteiten in om van het begin af aan aandacht te hebben voor de ethische en juridische en governance randvoorwaarden van onze kennis? En op de universiteit die ik leid, de Erasmus Universiteit, hebben we bijvoorbeeld een programma geïnitieerd dat we AI at Ur noemen. En we onderzoeken en ontwikkelen tools, bijvoorbeeld een Erasmian Language Model, een soort eigen ChatGPT in het klein, met daarin continue aandacht voor ethiek, betrouwbaarheid en verantwoord gebruik. En in het onderwijs moeten studenten een verslag schrijven over een door ChatGPT geschreven essay, zodat de studenten kritisch leren om te gaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden van generatieve AI en zoveel mogelijk hun academische vaardigheden blijven ontwikkelen. Terug naar de ontwikkelingen die vandaag beschreven zijn door Max Welling en Gerard van Westen. Bij biologisch design door AI komen een paar prangende ethische vraagstukken eigenlijk samen. En daar kunnen we het straks met elkaar over hebben. Ten eerste vraagstukken over privacy en eigendom. Nobelprijswinnaars Hassabis en Jumper werken beide voor Google DeepMind. En het AI-programma AlphaFold is dan ook private eigendom. Ook al is het wel publiek, is het wel open access. Onze kennisinstellingen zijn inmiddels diep afhankelijk van commerciële partijen. Denk alleen al aan het dagelijkse gebruik van Microsoft Teams. Moeten we hier bijvoorbeeld in Europese context publieke varianten tegenoverstellen? Of is het daarvoor eigenlijk al te laat? En is het überhaupt realistisch met de lage investeringen in research and development in vergelijking met bijvoorbeeld de VS, China en Japan? Denk aan het recent verschenen Draghi-rapport dat ons allen oproept om daar kritischer naar te kijken. Ten tweede, de vraagstukken omtrent bias in AI-systemen. Ik heb net de voorbeelden omtrent racisme en gender bias. Ik denk toch de meest voorkomende vormen van bias eigenlijk in dergelijk onderzoek, die heb ik al genoemd. En die zijn hier ook relevant als je alleen bepaalde type datasets gebruikt. Maar in de context van biologisch design voor AI kan je ook nog denken aan bias in de keuze voor biologische modellen, zoals bijvoorbeeld alleen menselijke modellen in plaats van bepaalde niet-menselijke modellen. Ten derde, de milieueffecten. We hebben vandaag gehoord van Max Welling dat AI kan helpen om CO2 uit de lucht te halen, maar tegelijkertijd zijn de datacenters extreem energie-intensief. Hoe moeten we die effecten tegen elkaar afwegen? En wat betekent dit voor de vormgeving en het gebruik van de technologie? En kunnen we daar eigenlijk gewoon zoals we nu gaan onbeperkt mee doorgaan? Of moeten we dat toch restrictiever gaan toepassen, ook in de wetenschap? En tot slot de toepassingen. Het razendsnel karakteriseren van eiwitten door AI kan je gebruiken voor het versnellen van onderzoek naar bijvoorbeeld geneesmiddelen. Maar je kunt het ook gebruiken voor de ontwikkeling van moleculaire wapens, zoals gifgassen en virussen. En hier is dus sprake van mogelijke dual use. Dat wil zeggen onderzoek dat zowel militaire als civiele toepassingen kent. Ethisch parallel onderzoek kan ons helpen bij het systematisch in kaart brengen en reflecteren op deze en andere morele vraagstukken. Bijvoorbeeld het reflecteren op die term dual use kan ons doen inzien dat in moderne oorlogsvoering heel veel onderzoek dubbele toepassingen kent. Denk aan gedragswetenschappelijk onderzoek naar surveillance en online beïnvloeding. De term dual use begint daarmee in snel tempo achterhaald te worden. En dus hebben we daarvoor eigenlijk heel snel nieuwe kaders nodig. Empirisch ethisch onderzoek kan helpen om diversiteit in perspectieven ten aanzien van de net door mij genoemde ethische vraagstukken en de kwesties rondom bias, om daar nieuwe inzichten voor te genereren. Ik rond af, want tussen mij staat nog het diner. Zoals wij onze studenten trainen om op een ethisch verantwoorde wijze gebruik te leren maken van generatieve AI, moeten wij op kennisinstellingen, universiteiten, maar ook daarbuiten leren de goede gesprekken te voeren over de ethische randvoorwaarden van de technologie die we nu ontwikkelen. En ik zou je dan ook willen eindigen met de stelling dat ethiek een verplicht onderdeel behoort te zijn van elke enigszins op technologie en innovatie gerichte bacheloropleiding. Met de drastische bezuinigingen die helaas op ons afkomen, zeker in de sociale en geesteswetenschappen, is dit een pleidooi dat niet vaak genoeg herhaald kan worden. Want het leven voorwaarts leven is al ingewikkeld genoeg, maar zonder filosofie en ethiek, gedragswetenschappelijke inzichten en historische perspectieven is het echt ondenkbaar. Dank voor uw aandacht.